Shalom, broeders en zusters, jongelui, vrienden. Fijn om ook op deze dag, prachtige dag, bij elkaar te zijn en het licht vanuit het woord te ontvangen. De zon is vanmorgen weer opgegaan en we hebben hem gezien en we zien hem nog steeds als je naar buiten kijkt. Maar het geweldige is dat de opening van uw woorden verspreidt licht. En wat geweldig dat we dat licht inderdaad uit mogen dragen, zoals dat ook door Wycliffe gebeurt, maar ook onder het Joodse volk. Morgen om deze tijd hoop ik in het vliegtuig te zitten naar Kiev. Morgenochtend vroeg uit bed. De andere ochtend weer vroeg uit bed, want dan moeten we doorvliegen naar Minsk. En daar zijn 's middags de eerste Bijbelstudies. Een heel druk programma eigenlijk in één week tijd, maar dank u wel als u ook nog misschien een klein plekje op de gebedslijst hebt om daar ook aan te denken. Om onze Joodse medegelovigen op te bouwen in het allerheiligst geloof. En degene die de Heere nog niet kennen, om die dan ook te bepalen bij de Messias, bij de Heer Jezus. We gaan vanmorgen lezen uit Leviticus. En wij doen dat bij hoofdstuk 23, Leviticus 23, vanaf vers 33... tot en met 43, het gaat over het loofhuttenfeest. En ik was vanmorgen ook weer verbaasd hoe de Heere de leiding neemt, ook in de liederen, in de zangleiding, en datgene wat de Heere mij op het hart gelegd heeft. Want we begonnen met vreugde, nou dat is het grote thema van het loofhuttenfeest. En onze zuster die las daar die tekst uit Psalm 27, hij doet mij schuilen in zijn hut. En daar staat in het Hebreeuws het woordje suka, oftewel de loofhut. Nou, mooier kan het eigenlijk niet. We gaan lezen Leviticus 23 vanaf vers 33. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen lang loofhuttenfeest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen als heilige samenkomsten, om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden, brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbatten van de Heere, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heere geeft. Maar of de 15e dag van de 7e maand, wanneer de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de 1e dag is het een rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Op de 1e dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen en u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Tot zover. De feestdagen van de Heere. Een hele lijst staat er in Leviticus 23. Begint met Shabbat, vervolgens Pesach en dan zo uiteindelijk als laatste het loofhuttenfeest in de 7e maand. Shabbat is natuurlijk iedere zaterdag, maar het begint uiteindelijk natuurlijk met Pesach, met de uittocht uit Egypte. Dat is de basis van al die andere feesten. De uittocht op grond van het bloed van het lam. Daar ligt het begin van het volk Israël. Vanaf dat moment wordt het eigenlijk als een volk gezien door de Heere ook. Mijn volk moet uit Egypte worden geleid door Mozes, zegt de Heere tegen Mozes. Het zijn de feestdagen van de Heere. In het Johannesevangelie lees je over een feest van de Joden. Want het was eigenlijk tot een stukje religie, een stukje instituut geworden. Dat hoorde er nou eenmaal bij. Maar het was eigenlijk niet meer een feest voor de Heere. De Heere stond er eigenlijk niet centraal meer in. Maar meer de mens, ja, die in al zijn goedheid eigenlijk probeerde te doen om zodoende God ook te behagen. De fariseeën, de schriftgeleerden. Denk maar aan die fariseeën die in die gelijkenis van de Heer Jezus daar in de tempel staat en dan tot God bidt, vooraanstaande, en zegt, ja Heer, ik dank u dat ik niet zo ben als al die andere mensen. Als al die zondaren. Maar ik doe dit en ik geef zus, enzovoort. En dan staat daar die tollenaar, heel ver, heel erg op de achtergrond. En die zegt dan, zonder dat hij zijn hoofd omhoog durft te heffen, o God, wees mij zondaar genadig. En die man, zegt de Heer Jezus, die ging gerechtvaardigd naar zijn huis. De feestdagen van de Heere, heilige samenkomsten. Eigenlijk staat er in de grondtekst in het Hebreeuws heilige samenroepingen. Het is de Heere die mensen samenroept. Het is de Heere die mensen samenbrengt naar hemzelf toe. Hij roept mensen. God is een roepende God. Dat zie je al direct na de zondeval in de Hof van Eden, dat de Heere Adam riep, waar zijt gij? En God roept vandaag ook nog door de klanken van het evangelie. Wij zijn hier, vinden we zelf, vanmorgen samengekomen. Daar ligt de nadruk bij wat wij hebben gedaan. Maar volgens de grondtekst ligt het initiatief bij God. Hij roept. Samen roepen, dat doet hij. En dat is dus in het Hebreeuws, maar dat is eigenlijk ook degene, de tekst met betrekking tot het Nieuwe Testament. De gemeente is de Ecclesia, de uitgeroepenen. Ook daar vind je dus dat roepen weer. God roept. En God roept ook u, als u de Heere nog niet kent als redder en verlosser, dan roept hij u ook vanmorgen. En dan begint dat bij het lam. Bij het lam, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God die zijn leven gaf, waar we ook van gezongen hebben. Het laatste feest, het zevende feest in de zevende maand, het getal van de volheid, dat is een oogstfeest. Als u de opbrengst van het land ingezameld hebt, dan moet dat feest gevierd worden. Het feest van loofhutten, van Sukkot. Het is een feest van 7 dagen plus 1, de laatste dag. De 8e dag was een extra dag. Dat is heel opmerkelijk dat je dat bij Pesach vindt en bij het loofhuttenfeest. Pesach is ook 7 dagen plus 1. En het loofhuttenfeest is ook 7 dagen plus 1. En de laatste dag, de grote dag van het feest, dat is de vreugde van de wet, Simchat Torah. Waar de Joden met de rollen die ze uit de ark in de synagoge hebben gehaald, op hun schouders door de synagoge dansen. De vreugde van de wet. Er moeten vruchten genomen worden van sierlijke bomen op de eerste dag, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Het was een opdracht om zich te verblijden, zeggen we. Nou ja, dat is toch een beetje veel gevraagd misschien, want blijdschap is toch een emotie, dat komt gewoon spontaan op. Dat kan je toch niet verplichten om blij te zijn. En toch is het zo dat de Heere het volk verplicht om blij te zijn. U moet u 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Daar was natuurlijk alle reden voor. En tijdens dat zitten in die loofhutten moesten zij zich dus verblijden. Ze moeten 7 dagen lang in loofhutten wonen. Dus dag en nacht daarin verblijven. En de opdracht, of eigenlijk waarom de Heere dat doet, is in vers 43... zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. In mijn vertaling staat er inderdaad, en in jullie vertaling ook ongetwijfeld, dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. En soms hoor je wel, of misschien zelf wel vaak, hoor je dat Israël in de woestijn in loofhutten gewoond heeft. Maar waar haal je al die takken vandaan? En dan moet je iedere keer weer opnieuw een loofhut maken. Dus ja, die oude loofhut die laat je dan weer staan. En dan ga je weer een eind verder trekken. Dan maak je weer nieuwe loofhutten. Dat kan gewoon niet. Het probleem is dat men hier loofhutten vertaald heeft. Maar er staat gewoon, ik heb ze in Sukkot laten wonen. Sukkot, dat is het meervoud van het woordje suka, oftewel de loofhut. Ik heb ze in Sukkot laten wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Er staat niet nadat ik hen uit het land Egypte geleid heb, maar toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. En dat blijkt ook als je in Exodus leest. Exodus 13, vers 20. Daar staat, zo braken ze op uit Sukkot en sloegen hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. Ze braken op uit Sukkot. De Heer heeft ze dus niet in loofhutten laten wonen, maar heeft ze in de plaats Sukkot laten wonen. En die plaats Sukkot lag in Egypte. Ik heb een kaart van een atlas die door Joden is samengesteld. En daar staat inderdaad een plaats Sukkot op in het land Egypte. Dicht tegen de Sinaï aan, maar nog steeds in het land Egypte. In de woestijn woonden ze in tenten. De Heere woonde zelf uiteindelijk ook in een tent, in de tabernakel. Maar ze woonden in tenten als de opstand van Korach, Datan en Abiram heeft plaatsgevonden, of eigenlijk nog steeds gaande is, dan lezen we in Numeri 16, vers 26. Numeri 16, vers 26. Hoofdstuk 16 gaat over die opstand. En dan gaat het oordeel van God komen over Korach, Datan en Abiram. En dan staat er in Numeri 16, vers 26 en 27. En hij sprak tot de gemeenschap, ga toch bij de tenten van deze goddeloze mannen vandaan. Raak niets aan van alles wat van hen is, anders zult u door hun zonden weggevaagd worden. En ze trokken zich terug van rondom de woning van Korach, Datan en Abiram. Maar Datan en Abiram kwamen naar buiten en bleven bij de ingang van hun tenten staan, met hun vrouwen en hun zonen en hun kleine kinderen. Tenten. Dat is een ander woord in het Hebreeuws. Het woordje ohel, dat is tent. Suka is hut. En zo woonden ze dus gewoon in tenten. En die konden ze dus iedere keer weer opbreken. En een eentje verder weer neerzetten. Maar ze woonden in Sukkot. Toen ze dus uit het land Egypte werden geleid. Dat woordje Sukkot, dat kom je voor de allereerste keer tegen in het boek Genesis, in de geschiedenis van Jacob. Als Jacob terugkomt uit Paddan Aram, bij zijn oom Laban vandaan, met zijn hele hebben en houden, en dat heeft de Heere geweldig gezegend, dan komt hij in het land Kanaan, en dan staat er in Genesis 33, vers 17, maar Jacob brak op naar Sukkot en bouwde zich daar een huis en voor zijn kudde maakte hij hutten, maakte hij Sukkot. Daarom noemde hij die plaats Sukkot. Dus het was in Egypte een plaats Sukkot, maar ook in Israël een plaats Sukkot. En dat is Jacob die in feite die naam creëert door daar loofhutten te maken. Loofhutten voor zijn vee, voor zijn kudde. De herder maakte hutten voor zijn kudde. En ik geloof dus dat de Heer Israël een les wilde leren. Hij liet ze optrekken uit Egypte, uit Rameses. En toen lieten ze eerst nog zich legeren in Sukkot. En Israël kon weten en wist zeer waarschijnlijk dat dat te maken had met Jacob. En dat de Heer daarmee liet zien, zoals Jacob een hutte maakte voor zijn kudde, zo maak ik als het ware voor jullie een plaats. Ik ga voor jullie zorgen als een herder. Jullie gaan zo meteen de woestijn in, maar ik ga mee. Ik zorg dat jullie door die woestijn komen en ik zal voor jullie zorgen als een herder. De Heere, de God van Israël, is de herder van Israël. Psalm 80, vers 1. Herder van Israël, neem ter oren u die Jozef als schapen leidt. Psalm 78, 52. Hij liet zijn volk als schapen wegtrekken en leidde hen als een kudde door de woestijn. Psalm 100. Hij heeft ons gemaakt, zijn volk en de schapen van zijn weide. Dat gaat allemaal over Israël. Dat mag je wel toepassen op jezelf, op de gemeente. De gemeente wordt ook een kudde genoemd, maar één keer. In feite door de apostel Paulus, als hij de ouderlingen van Efeze toespreekt op het strand te Mileten, dan zegt hij dat ze dus herders zijn van de kudde en dat ze goed op moeten letten, want er zullen wolven komen en die zullen in de kudde huishouden. Maar in principe, in de eerste plaats, is Israël de kudde van de Heere, de schapen van zijn weide. En hij is de herder. De Heer is bij de herder, mij ontbreekt niets. En dat heeft Israël ervaren in de woestijn. Daar was water, daar was manna. Al die tijd dat ze de woestijn doorgetrokken zijn, heeft de Heer voor ze gezorgd. De belofte van de Heer dat hij als een herder Israël door de woestijn zal leiden naar het beloofde land. En ik geloof dat dat beloofde land ook meteen de schaapskooi is. De Heer Jezus in Johannes 10, vers 16 zegt, ik ben de goede herder. Ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken en ik geef mijn leven voor de schapen. Wat een bizarre herder eigenlijk, die zijn leven voor de schapen geeft. Normaal gesproken geven de schapen hun leven voor de herder. Want die herder moet ze nu en dan eten. Maar deze herder geeft zijn leven voor de schapen. Ik ben de goede herder. In Psalm 23, de Heere is mijn herder. In Johannes 10, ik ben de goede herder. En in Hebreeën 13, de grote herder der schapen. Hij zegt, de Heer Jezus, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en zij zullen mijn stem horen. Het zal worden één kudde en één herder. En heel vaak lezen wij deze tekst alsof dat over de gemeente gaat. Maar ik geloof dat niet. We moeten goed in de gaten houden dat de evangelie gebaseerd zijn op het Oude Testament. En als de Heer Jezus dingen aanhaalt, dan haalt hij iedere keer, grijpt hij terug op het Oude Testament. Hij zegt, ik heb nog andere schapen. En dat woordje ander, ik heb dat in ongetwijfeld wel eens meer gezegd, in het Grieks heb je twee verschillende woorden voor ander. Je hebt het woordje hetero, ook nog steeds bekend vandaag in de dag. En dat betekent verschillend. Dan heb je ook nog het woordje Allah, zonder H. En dat betekent ander, maar hetzelfde. We hebben een heleboel bomen om ons heen staan hier. Ik heb ze niet zo 2, 3 in mijn hoofd. Maar er staan dezelfde bomen. Maar toch is die ene boom een andere boom. Dus ieder boom is inderdaad apart. Maar als je nou een loofboom hebt en een dennenboom, ja, dan is die ene boom verschillend van die andere. Hier staat het woordje ander in de zin van hetzelfde. En ik geloof dat de Heer Jezus, toen hij die woorden sprak. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Er waren schapen in de schaapskooi, die waren in het land Israël, maar er waren ook een heleboel schapen in de verstrooiing. En die andere schapen van hetzelfde soort, namelijk Joden, daarvan zegt hij, die moet ik ook binnenbrengen. En zij zullen worden één kudde en één herder. Zij zullen mijn stem naar mijn stem horen. Daar begint het. Horen naar de stem. De stem van de herder. En die stem van de herder komt vandaag ook tot het Joodse volk door het woord. Hier vinden we de stem van de herder. Dat je dat dan ook toepast op de gemeente, dat is wat anders. Maar het gaat letterlijk naar mijn inzicht over Israël. En de Heer Jezus heeft daarmee in feite vooruitgegrepen naar wat nu nog steeds toekomst is. In Ezechiël 34, daar gaat het over die herder. Ezechiël 34, daar gaat het over de slechte herders die door de Heer aangesproken worden en die zich in feite te goed doen aan de kudde, de leiders van Israël. En als gevolg daarvan zijn de schapen overal verspreid, staat er in vers 5. Zonder herder. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen. Vers 6, op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt. Er is niemand die ze zoekt. Maar dan staat er in vers 11. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en de sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Hier geweldige belofte van de Heere, in feite van de Messias, de Heer Jezus, de goede herder. Die andere schapen terug zal brengen naar de schaapskooi. Naar de plek die hij voor Israël heeft bepaald. Het land van Israël, Kanaan, is het land voor het volk. Is het land waar de kudde in thuis hoort. Wat een schaapskooi is en tegelijkertijd een weide wordt genoemd. De herder die zijn kudde eerst in Sukkot liet wonen, maar heel kort waarschijnlijk. Misschien zijn ze maar één nachtje gebleven. En toen verder uiteindelijk door de Heere geleid zijn door de woestijn heen. Daaraan moesten de Joden denken en moeten de Joden denken. Nog steeds worden er met loofhutten gemaakt. En in Kiev doen ze dat dan aan de oever van de Dnieper bijvoorbeeld. Die machtige rivier die dwars door Kiev loopt. Of ze doen dat in de achtertuin van de Hoop van Israël gemeente, waar ze een grote tuin hebben, dan maken ze een hele grote loofhut. En zitten ze met de alle 7 dagen in die loofhut daar. Nou ja, dat was dit jaar natuurlijk een beetje laat, het loofhuttenfeest. Dus als het dan van dat barre weer is zoals wij de laatste paar weken hebben gehad, dan ben je daar niet zo blij mee in zo'n loofhut. En toch moet je in die loofhut wonen, moet je maar een regenpak aan doen. Maar in ieder geval, in de loofhut wonen, in de loofhut zijn. En dan 7 dagen lang denken aan die wonderlijke God. Als je tussen de kieren van het dak, hè, want ja, een loofhut, dat is natuurlijk niet watervast en waterdicht. Maar door de kieren van het dak kijk je naar de hemel. En overdag zie je daar die blauwe lucht. En 's nachts zie je daar de maan en de ster. Ja, bij ons zie je niet zoveel sterren meer. Zeker in het Westland niet, waar we heel veel lichtvervuiling hebben. Maar als je op donkere plaatsen komt, dan zie je gigantisch veel sterren. Kokkie en ik, wij houden erg van natuurfilms. En als je dan naar een natuurfilm kijkt, dan zie je eigenlijk bijna altijd wel zo'n plaatje eventjes van de nacht met die sterren. Een paar weken geleden was er een film over het wat. Heeft een van jullie die gezien? Het wat? Nou, dat ging dus over de Waddeneilanden. En er was er ook nog, het was een hele lange film, soms een beetje langdradig vind ik, maar goed. In ieder geval, je zag op een bepaald moment inderdaad in de nacht gigantisch veel sterren. Wat een geweldige God die al die sterren zelfs bij name kent. En ze bij name roept. Door het dak van de loofhut naar boven kijken. De loofhut, het loofhuttenfeest in de Bijbel is heel belangrijk. Op het loofhuttenfeest wordt de tempel ingewijd door Salomo. In de zevende maand, op het feest staat er, moeten allen verantwoordelijken van Israël komen en er wordt de tempel ingewijd. En op dat loofhuttenfeest daalt de heerlijkheid van de Heere, de Shechina, in de tempel. Dat is heel apart. Dat had ik al heel veel keer gelezen. En dan ineens dringt er iets tot je door. Dat heeft natuurlijk iets te zeggen. Ja, natuurlijk, de heerlijkheid van de Heere vulde het huis. De heerlijkheid van de Heere ging zichtbaar, kwam zichtbaar in het midden van Israël. Zometeen is het kerstfeest. Ik persoonlijk geloof, ik hoop niet dat je het me kwalijk neemt, dat de Heer Jezus niet op kerst geboren is. Maar dat hij geboren is op het loofhuttenfeest. Er zijn een aantal redenen voor met betrekking tot Abia, die priesterorde. Als je daarvan af gaat rekenen, enzovoort, enzovoort. Maar er staat, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Hij heeft onder ons gewoond. En in de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament staat, hij heeft onder ons in een soeka, in een loofhut gewoond. De Heer Jezus is geboren op het loofhuttenfeest. Hij, de Zoon van God, hij kwam in deze wereld en hij is degene die de heerlijkheid van God heeft laten zien in de woorden die hij sprak, in de dingen die hij deed, in wie hij was. Hij is geboren op het loofhuttenfeest. Maar niet getreurd, want dat betekent dat we dan mogen denken aan de vleeswording van de Heer Jezus met kerstfeest. Het woord is vlees geworden. Dat is kerstfeest. En het heeft onder ons gewoond. Dat is het loofhuttenfeest. Het woord is vlees geworden. Maria is bevrucht door de Heilige Geest rond 25, 26 december in onze jaartelling. 7 dagen lang moesten ze zich verblijden. Als het volk terugkeert uit de ballingschap, in Esra kan je dat lezen, dan is een van de eerste feesten die genoemd wordt het loofhuttenfeest. Ze vierden het loofhuttenfeest. En de Heer Jezus, hij is degene die ook op het loofhuttenfeest naar de tempel gaat. Naar de tempel in Jeruzalem. Om daar op die laatste dag, de grote dag van het feest, staat er dan in 7 vers 37 van Johannes, stond Jezus daar en riep. Hij zei het niet, hij riep. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij van de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Op de laatste dag, de grote dag van het feest, Simchat Torah, de vreugde van de wet. Daar roept Jezus. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water. Zoals de schrift zegt, dat kan je dus lezen in het vervolg. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water. Maar je kan het ook lezen bij het begin. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt. En daar begint het wel mee. Het is belangrijk om in de Heer Jezus te geloven zoals de schrift het zegt. Niet zoals wij het vinden, zo van, ja, maar Jezus, dat is een prachtig voorbeeld. En iemand die voor zijn idealen stierf op het kruis. Iemand die een goed voorbeeld is om na te volgen. Nee, dat we in de Heer Jezus geloven zoals de schrift zegt, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Er is alleen redding mogelijk door het offer van de Heer Jezus. Geen andere weg naar de zaligheid. Maar het is ook zoals de schrift zegt met betrekking tot die stromen van levend water. Jesaja 12 vers 3, een geweldig prachtig lied over Israël straks als het de Heere kent. Waar dan staat, u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. We hebben vanmorgen al ook over die bron gezongen. De bronnen van het heil, de bronnen van Yeshua staat er in het Hebreeuws. Yeshua, hij is de bron. Hij is degene waaruit we mogen putten en die bron is onuitputtelijk. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Uit de Heer Jezus. Jesaja 55, 1 en 2. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Het loofhuttefeest, vreugde. Dat loofhuttefeest, dat gaat ook in de toekomst gevierd worden. In de nieuwe tempel beschreven in Ezechiël 40 tot 48, dan lezen we dat er ook in de zevende maand, op de 15e dag van de maand, moet hij op het feest gedurende 7 dagen een offer brengen. Dat is de vorst. Die moet op dat feest, op het loofhuttefeest, moet hij een offer brengen. In de nieuwe tempel. De tempel die Israël onder leiding van de Messias zal bouwen aan het begin van het koninkrijk. En uiteindelijk straks in de toekomst. Zacharia 14 vers 16. Waar staat, het zal geschieden dat alle overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heere van de legermachten, en om het loofhuttefeest te vieren. Er zijn al diverse mensen die nu iedere keer met loofhuttefeest naar Israël gaan om het loofhuttefeest te vieren. Ja, die lopen naar mijn idee een bedeling voor. Maar in ieder geval, in de toekomst is het verplicht voor Israël en de volken om het loofhuttefeest te vieren. En wat heeft dat nou ons te zeggen? Blij zijn. Dat is de opdracht met het loofhuttefeest. 7 dagen lang blij zijn. Lieve mensen, wij wonen eigenlijk ook in een loofhut. Iets wat heel fragiel is. En naarmate je ouder wordt, dan merk je ook dat die bladeren steeds meer verwelken. Want ja, als die loofhut, als je hem net neerzet, dan ziet het er allemaal nog erg fris en groen uit. Maar na 7 dagen, en zeker in Israël, dan begint het blad toch wel aardig slap te hangen. En zo ervaren we dat ook als je wat ouder wordt in je leven, dat het hier en daar toch wat ergens gaat mankeren. Maar wij mogen als het ware door het dak kijken. Door het dak kijken naar de hemel, naar de Heere. Ik heb een heel mooi setje boeken van Hans gekocht. En dat gaat over het Hebreeuwse alfabet. Nou, ik moet zeggen dat ik er wel erg blij mee ben. Daar leer ik heel veel van. En dan ging het bijvoorbeeld over de letter H. Dat is de 5e letter van het alfabet, de He in het Hebreeuws. En dat is in het Hebreeuws betekent dat venster, raam. Die He is ook open. Als je hem zo hebt, dan heb je hier dus er zit hier een opening, zeg maar. Dat is een venster, daar kijk je door. En wij hebben allemaal een venster nodig in ons leven. Als je in een heel dicht kamer zit zonder venster, ja, daar word je niet vrolijk van. We hebben allemaal vensters nodig. En dat venster is uiteindelijk het venster op God. En dat is in die soeka ook. Het woordje soeka eindigt ook op een H. Ook met een hee, met een venster. Het is een uitzicht op God. We hebben een uitzicht op de levende God. We hebben een uitzicht op de hemel, waar uiteindelijk onze bestemming ligt. En als zodanig kunnen wij dan dus ook... Wij zijn gezegend, dat was voor Israël natuurlijk een oogstfeest. Als ze de oogst binnengehaald hadden, nou, als ze gehoorzaam waren aan de Heer, dan beloofde de Heer een geweldige, overvloedige oogst. In de praktijk is dat natuurlijk niet vaak voorgekomen door hun ongehoorzaamheid. Maar wij zijn ook gezegend. Galaten 3, vers 9. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend met de gelovige Abraham. Efeze 1, vers 3. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de Heer Jezus Christus. Dus we hebben alle reden om blij te zijn. En dat blij zijn, dat is niet alleen een moeten tijdens het Loofhuttenfeest. Maar voor ons is het eigenlijk een moeten heel ons leven lang. Je zal zeggen, ja, maar wij zijn toch niet onder de wet? Ja, maar de genade is meer. Galaten 5, vers 22, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap. De vrucht van de geest is liefde, tweede, blijdschap. Dus we hebben die blijdschap gewoon. Of zoals Paulus in Romeinen 5 zegt, hè, dat de blijdschap is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Filippenzen 2, vers 17, maar al word ik als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u gebiedende wijs dan met mij. Filippenzen 4, vers 4. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u gebiedende wijs. 1 Thessalonicenzen 5, vers 16. Verblijd u altijd. We hebben iedere dag reden om blij te zijn. Als we in deze loofhut zitten. En we zitten in die loofhut tot het moment dat we naar de Heere gaan. Of zo. In een nieuw lichaam of via het graf. De Heere heeft een nieuw lichaam beloofd. Als Paulus daarover spreekt, dan spreekt hij over de tent. Hè? Wij leven als in een tent. En dan zegt hij, ik verlang naar overkleed te worden. Niet ontkleed te worden, maar overkleed te worden. Ontkleden, dat is dat je uit je lichaam gaat. Dan word je ontkleed. Dat heeft met het sterven te maken. Op het moment dat we onze laatste adem uitblazen, dan gaat onze geest, ziel naar de Heere. Het lichaam blijft achter. Dan worden we ontkleed. Maar Paulus zegt, ik wil overkleed worden. Dat we zeggen, hij wil dat nieuwe lichaam ontvangen terwijl hij nog in dit lichaam is. En wat is dan een geweldig uitzicht dat we dat ook voor ogen mogen houden. Sukkot is het resultaat van Pesach. Gods verlossing uit de slavernij door het bloed van het lam. Ik wil eindigen met een gedicht van Nel Otgaar. Dat is alweer 100 jaar oud, dat gedicht. Maar toch nog heel mooi, vind ik. Mijn blijdschap is volkomen als ik heel dicht bij u ben. Mijn blijdschap is volkomen als ik uw hand herken op donkere smartewegen. Waar gij, Heer, zelf mij leidt. En waar gij licht en vreugde, ja, alles voor mij zijt. Die grote, stille blijdschap neemt alle zorgen weg. Gods vrede bewaart mijn hart dan, als ik alles aan u zeg. Dan vraag ik in mijn bidden, Heer, wijs gij mij de weg. Zie hoe ik beide handen stil in uw handen leg. Amen. Laat een moment stil zijn voor de Heer. We zeggen u dank, liefdevolle God en Vader, dat we zo vanmorgen de rijkdom van uw woord mochten ervaren. Als we met elkaar gelezen hebben, de feestdagen,
de hoogtijdagen die u voor Israël hebt bepaald. Heren, wat een geweldige beelden liggen daarin besloten. Wat is het geweldig te mogen weten dat u de herder van Israël bent. En dat u uiteindelijk uw kudde in zijn totaliteit terug zult brengen in de schaapskooi, op de weiden van Israël. Heren, daar mogen we naar uitzien. Naar dat moment dat Israël tot geloof komt. Maar we danken u voor al die Joodse mensen die vandaag aan de dag u al belijden als hun Messias. In het land en in de verstrooiing. We danken u voor het woord dat ook onder hen uitgaat. Hoor aandachtig naar mij. Heren, daar gaat het om. En we bidden dat u nog oren wilt openen voor uw woord. Door de Heilige Geest. Dank u wel dat u ons allemaal kent zoals we hier zijn. We hebben misschien naar de mens gesproken weinig reden om blij te zijn, heren. Door allerlei omstandigheden kan die blijdschap als het ware verstikt raken. Maar we danken u dat u ons vanmorgen ertoe oproept om vanuit ons broze bestaan op te zien naar u, naar de hemel. En om blij te zijn. Blij omdat we u hebben mogen leren kennen. Blij omdat ons leven in uw hand is. En we hebben er vanmorgen ook al veel over gehoord en veel over gezongen. Heren, u zorgt voor ons. U doet ons schuilen in de hut als het moeilijk is. Als er benauwde tijden zijn. We bidden voor hen die op dit moment zo'n benauwde tijd doormaken. Wilt u ze sterken, steunen, kracht geven. En dat ze toch die blijdschap mogen ervaren, ziende op u. Dank u wel dat we mogen bidden voor ons land, ons volk, de overheid, voor het koninklijk huis. Heer, u weet ook hoe gecompliceerd het ook allemaal is in onze samenleving. Een samenleving waar geweld de boventoon voert. En het is alsof we horen de woorden van de Heer Jezus. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En inderdaad, in die dagen was er veel geweld. Dat lezen we in Genesis 6. Maar we danken u, heren, dat de redding nabij was in de tijd van Noach voor ieder die geloofde. En dat die redding ook nabij is voor ieder die gelooft vandaag. Dank u wel voor de belofte van uw komst, heren, dat we daarnaar uit mogen zien. Dat we u mogen verwachten. Geprezen zij uw wonderbare naam. Uit genade in de naam van de Heer Jezus bidden we het. Amen.